Welkom bij Radio Maria. De Leeswijzer. Hedendaagse auteurs aan het woord. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij deze nieuwe aflevering van De Leeswijzer, waar wij opnieuw het plezier en het genoegen hebben om enkele boeken op uw digitale leestafel te leggen en ervoor te zorgen dat u zeker genoeg literatuur ter beschikking hebt om te ontdekken. Nieuwe boeken die gepubliceerd zijn in de afgelopen tijd en waar we ook deze keer in gesprek zullen gaan met de auteurs of uitgeverij die verantwoordelijk is voor de publicatie van dit werk. En vandaag mogen we twee bijzondere boeken, bijzondere literaire genres, aan u voorstellen. Beide zijn vertaalwerken. Het eerste brengt een vertaling van het Latijn naar het Nederlands, een tweede van het Frans naar het Nederlands. Het eerste boek dat we aan u voorstellen is geschreven door Patrick Latteur, klassicus, en publiceert ook als dichter en vertaler, bloemlezer en essayist. Het is een boek dat verscheen bij uitgeverij Halewijn en het heet Symphonia Gezangen. Al een paar decennia wordt de muziek van de heilige Hildegard von Bingen wereldwijd beluisterd. We zullen een pleidooi horen bij meneer Latteur om niet enkel te luisteren naar de prachtige muziek van Hildegard von Bingen, wat we ook trouwens in deze aflevering zullen doen na het interview, maar vooral om de teksten te ontdekken, de inhoud van wat de heilige Hildegard eigenlijk heeft bedoeld met haar symfonieën. We gaan luisteren naar het interview dat we mochten hebben met de heer Patrick Latteur. En zo, dierbare luisteraars van De Leeswijzer, heb ik ondertussen het grote genoegen om de heer Patrick Latteur aan de lijn te hebben. Meneer Latteur, van harte welkom in ons programma De Leeswijzer.
Dank u wel.
Ja, misschien moeten we toch eens beginnen met u te vragen om u kort voor te stellen aan onze luisteraars voor we het gaan hebben over uw boek Symphonia Gezangen dat recent bij uitgeverij Halewijn is verschenen.
Ja, ik ben klassicus, stond dus mijn leven lang in het onderwijs Latijn en Grieks, maar heb ook al zo vanaf toch een dikke kwart eeuw geleden ben ik ook begonnen met vertaalwerk, zowel van Griekse als Latijnse auteurs en ook, en dat is mij erg dierbaar, een aantal christelijke auteurs. Ik denk aan Ambrosius, wiens hymnen ik vertaald heb een jaar of twee geleden. Vroeger nog de regel van Benedictus.
Mm-hmm.
En nog vroeger zelfs het leven van Martinus van Tours, van Sulpicius, dat is allemaal uit het Latijn. Onze christelijke traditie tegelijkertijd ook een heel sterke Europese dimensie heeft, hè? Of Europa een stuk het gelaten heeft gegeven. Dat is mij heel dierbaar. En in die zin is mijn keuze nu voor de gezangen van Hildegard von Bingen, moet je eigenlijk in diezelfde lijn bekijken.
Mm-hmm. U heeft dus inderdaad wel enige ervaring met de pen, zeg maar. Waarom gaat uw voorkeur ook uit naar deze christelijke auteurs? Wat is hetgene dat u daar zelf zo in geraakt heeft?
Het is onze traditie, hè. En dat woord is eigenlijk een mooi woord. Betekent trader, het komt uit het Latijn. Doorgeven. En de regels Benedictus, die wordt al doorgegeven door de juiste mensen en door monniken. Mm-hmm. Maar een vertaling af en toe is van belang. De woorden soms, als ik denk aan Ambrosius, de hymnen, die zijn eigenlijk nog nooit volledig, waren nog nooit volledig vertaald. En het gaat dus telkens om de spiritualiteit. Dus wat hebben mensen eeuwen geleden in onze christelijke traditie, hoe hebben zij het evangelie ervaren en doorgegeven in hun proza of in mijn geval heel vaak in de poëtische vorm. Mm-hmm. Dus de verdieping, de spiritualiteit die achter mijn werk steekt. En die misschien niet altijd zo populair is, omdat de taal van zo lang geleden ook niet altijd de directe taal van vandaag is.
Mm-hmm.
Maar vertalers moeten lezers daarin helpen, denk ik.
Jazeker, ja. Paus Franciscus is zelf ook een groot liefhebber van poëzie, dus dat deelt u alvast met hem. Zou u durven zeggen dat het nodig is om deze kunstenaars te lezen en te begrijpen om de wortels van Europa te begrijpen?
Ja, daarover gaat het dan. Wij hebben Griekse, Romeinse en ook Joodse wortels, wat ik dan aan de Bijbel denk. Maar wat er vanaf Jezus van Nazareth en dus het christendom al van de eerste eeuw gegroeid is, niet alleen in Jeruzalem, maar dus ook duidelijk in het westen, in Rome. Als ik denk aan de aanwezigheid van de apostel Paulus bijvoorbeeld. Hè, die, daarover gaat het. Wij moeten die zaken voortdurend... ter beschikking stellen, want met de woorden van vandaag. Ja,
want er bestaat een beetje een tendens in de samenleving om juist het tegenovergestelde te doen bijna. Een soort van tabula rasa te maken van wat er vroeger was en de idee te hebben van dat we allemaal het warm water opnieuw hebben uitgevonden.
Ja. Ik voel het ook wel aan in mijn werk. Ik kan echt niet klagen van respons erop. Zowel van mijn vertalingen van Homeros, Ilias en Odyssee, als van ander werk. Maar wat ik wel voel, dat is dat de grote humanistische en tegelijkertijd de religieuze traditie, dat die door het verdwijnen of het in de hoek duwen van die oude teksten, dat daarmee veel wordt genegeerd of geloochend eigenlijk. Ik denk dat op dat punt vertalers van antieke werken, maar ook van wat in de middeleeuwen of zelfs nog in recentere eeuwen belangrijk was. Mm-hmm. Dat vertaalwerk eigenlijk echt van fundamenteel belang is. Wij moeten die grote traditie telkens levendig houden en leven en weer tot leven brengen. Vanuit onze moderne tijd, hè. De grote kunst is en de grote moeilijkheid tegelijk, vind ik, is altijd de juiste woorden vinden. Dat geldt ook niet alleen bij Homeros, maar bijvoorbeeld ook niet bij Hildegard van Bingen. Zij heeft qua vocabularium woorden waar wij als vertaler toch erg goed moeten opzoeken om de juiste inhoudelijk haar te volgen, te respecteren en te interpreteren.
Ja, we gaan zo meteen daar ook nog dieper op ingaan, op taal en cultuur en geschiedenis en hoe dat eigenlijk ook een beetje natuurlijk onlosmakelijk gelinkt is aan elkaar. Maar graag wil ik nog even stilstaan bij dat woord traditie. Wanneer mensen het woord traditie horen, dan denken ze juist aan een soort van stilstand, een behoud van wat er altijd is geweest.
Ja.
Maar u zegt net dat dat niet zo is, dat er eigenlijk een soort van voortwaartse beweging in het woord zit.
Vind ik, heb ik altijd gevonden, ja. Het is een beladen begrip en eigenlijk een woord dat altijd verkeerd wordt geïnterpreteerd. Dus ook het woord, het adjectief dan traditioneel, dat roept precies, weet ik wat op. En als wij, we moeten altijd zoeken naar de betekenisvolle woorden. En traditie komt van traden, dat wil zeggen doorgeven.
Ja. Ja.
Generatie na generatie doorgeven wat vroeger van belang was, wat nu van belang blijft, of ook in confrontatie met hedendaags denken of met een vernieuwde theologie enzovoort, maar wat een Benedictus in zijn regel heeft neergelegd, wat Ambrosius in zijn hymnen heeft bezongen, of wat Van Bingen ook in haar gezangen verwoord, dat zijn zaken waar wij die ons eigenlijk nog ten diepste raken. Ja. Doorgeven, dat is traditie, dus eigenlijk een zeer levendig begrip. Ja.
Mm-hmm.
Eigenlijk zelfs een, het is meer
En als we spreken over traditie, dan kan de naam van de heilige waar u dat vertaalwerk voor gedaan heeft, zal ik maar zeggen, zeker gelden. Zij is, als ik me niet vergis, de eerste klassieke componiste gekend bij naam. Hildegard von Bingen, kunt u misschien iets meer vertellen over haar leven? Ook proberen om een schets te geven van de tijd waarin zij heeft geleefd.
Ja, Hildegard dekt eigenlijk quasi volledig de 12e eeuw met haar leven. Ze is geboren in 1098, dus eind van de 11e. En dat is de periode, je luisteraars zullen wel een aantal zaken van herinneren, het is de periode van de kruistochten, spanning tussen het Westen en de islam. Het is de periode ook van dat moeilijk woord uit het onderwijs voor de investituurstrijd, dus tussen keizer en paus, Frederik Barbarossa. Dat is die periode, want ze hebben, Hildegard von Bingen was op een bepaald moment ook in contact met die keizer. Ja. Een andere grote naam uit die periode is Bernardus van Clairvaux, de grote Cisterciënzer, die het klooster of dat bij van Citeaux was gesticht in het geboortejaar van Hildegard. Hildegard was ook heel even in correspondentie met die grote Bernardus. Ja. Dus ook de periode van de scholastiek, waar de kathedraalschool tegenover de abdijschool van vroeger, de kathedraalschool, aan belang gingen winnen. Dus die 12e eeuw is eigenlijk wel een eeuw vol dynamiek. Ja. Maar daarin beweegt zij zich. En ze zal veel van die nieuwe feiten, ik denk aan de kruistocht, ik denk aan die opkomst van de Cisterciënzen enzovoort, zij had daar wel voeling mee.
Ja.
Ze werd eigenlijk zelf vrij jong abdessin. Ze was pas 38 jaar toen zij in een abdij niet ver van de Rijn, in die Zeeboden, dus in de Rijnland-Palts is dat, hè, abdis werd. Ze was daar al ingetreden. Ze was de 10e dochter uit een gezin. En vader en moeder hebben haar als 10e, ook in de betekenis zo'n 10e, dat men afstaat aan een lokaal bestuurder. Zo hebben zij haar als een 10e aan God geschonken. Ja. En ze werd daar, het onderwijs heeft ze daar genoten. Maar zij bleek eigenlijk al heel snel geniaal te zijn.
Mm-hmm.
We weten dat ze was theologe, ze was filosoof. Ze had interesse en kennis van de botanica. Ook geneeskundig was zij sterk en tegelijkertijd ook nog componiste en dichteres. Zij was ik zou bijna zeggen, nog ver voor Da Vinci was zij eigenlijk een soort homo universale, in de zin dat zij de natuur, zowel van de mens als de natuur buiten de mens, als één groot geheel zag. En daar dus vooral dan de religieuze dimensie van heeft beleefd. Want zij was ook zieneres, ze heeft nogal wat visioenen, heel veel visioenen gehad en ook uitgeschreven. Het is niet toevallig dat zij dan door paus Benedictus XVI, 10 jaar geleden in 2012, werd ze heilig verklaard en ook kort nadien ook als kerklerares naast die andere grote vrouwen uit de kerkgeschiedenis. Ik denk aan Therese van Avila, Catharina van Siena en in Frankrijk dan Theresia van Lisieux. Hè. 4 grote vrouwen, daar is zij dus als 4e bijgekomen in een recent verleden. Ja.
Het was inderdaad een zeer bijzondere vrouw. Daar gaan we ook nog wat dieper op ingaan, op het feit dat zij een vrouw was in die In die tijd die maar al te vaak door bepaalde stromingen inderdaad als zeer paternalistisch en gedomineerd door mannen wordt voorgesteld. Maar het is heel interessant om te zien dat onze paus emeritus Benedictus XVI inderdaad haar heilig verklaarde en vervolgens tot kerklerares uitriep, bijna een van de laatste dingen die hij gedaan heeft in zijn pontificaat, om dan te zien dat zijn opvolger, paus Franciscus, in Laudato Si bijvoorbeeld het hele idee van de spiritualiteit van Hildegard meeneemt in zijn pontificaten?
Ja. Wat zij belichaamt is, en dat is verrassend voor wie haar werken leest. Ze heeft ontzettend veel geschreven. En in haar proza werkt die verwoording van die visioenen, die zij veelal dicteerde aan haar secretaris, de monnik Volmar, want in het begin was zij zo niet al te sterk in het schrijven van het Latijn zelf. Maar die eenheid die zij ondervindt, ik denk zo altijd, ik heb zo dan het beeld voor ogen van een visionaire, die ondertussen ook liturgisch als moniale dag in dag uit aanwezig is in de Abdijkerk, maar dan ook denkt aan tegelijkertijd bezig is in de tuin van het klooster, bijna experimenteel met wat de natuur aan rijkdom heeft, en dan bovendien die zaken ook nog gebruikt voor, ja, om de mens te helen, ja, ja. Ook fysiek te helen. Want ik denk dat zij tegelijkertijd met haar gezangen en met haar poëzie en haar visioenen, uitgeschreven visioenen, ook die idee had van de mensen geestelijk te helen. Het is een figuur die op diverse niveaus heel creatief en actief bezig was. En de mens in zijn totaliteit probeert aan te spreken.
Ja. Ja. Iets wat we zeker ook in deze tijd nog verder kunnen leren. Ja, beschrijven hier de periode 1098-1179. Men zou denken, vrouwen die hadden toch weinig te zeggen in die tijd. Of dat probeert men toch af en toe naar voren te brengen, als dat zo zou zijn. Maar we zien hier in Hildegard van Bingen toch een totale andere realiteit.
Ja, ze is natuurlijk tegelijk een vrij grote uitzondering voor die periode. Mm-hmm. Alhoewel, als je de Franse geschiedenis nakijkt in de middeleeuwen, zijn daar toch wel politiek-maatschappelijk een paar grote namen. Hè. Ook in de literatuur. Maar heel vaak zijn die namen van vrouwen een klein beetje, niet een klein beetje, maar gewoon op de achtergrond geraakt of gewoon weggeduwd geweest.
Ja.
Maar Hildegard van Bingen is op zich wel toch wel een grote uitzondering. Ik weet niet. Het is natuurlijk wel dankzij haar muziek en haar poëzie dat zij de laatste decennia ontzettend veel is beluisterd geweest. Hè? Van Australië tot in Canada, laten we zeggen, de wereld rond. Dat is heel merkwaardig. Als je de hele cultuurgeschiedenis bekijkt, dat geldt ook voor de Grieken en de Romeinen. Er is een dichteres-componiste bij de Grieken met name Sappho van Lesbos.
Mm-hmm.
Maar zij is een van de weinigen. In de Latijns literatuur, als ik de naam Sulpicia noem, dan is dat ongeveer de enige dichteres die ons bekend is.
Ja.
Maar compleet onbekend. En Hildegard is eigenlijk... ik zie haar dus graag cultuurhistorisch, want dat is ook een aspect van haar figuur, in het verlengde van die grote vrouwen die er in de oudheid waren, maar die altijd in de marge zijn blijven staan. Hè.
Mm-hmm.
Uitzonderlijk een Sappho, die sprong eruit. En in de middeleeuwen springt Hildegard van Bingen op alle vlakken ook uit, natuurlijk.
Ja. Als we kijken naar het boek dat u geschreven heeft, en ik ga nog even de titel vermelden natuurlijk, Symfonia Gezangen, verschenen bij uitgeverij Halewijn. Kunt u ons een schets geven van wat heeft u nu eigenlijk juist vertaald? Welk onderdeeltje van het werk van Hildegard van Bingen?
Ja, haar werk bestaat, zoals ik al zei, uit die visioenen. Haar eerste groot werk is Kivias, was toen 45 jaar voor en na. Toen ze dat heeft geschreven. Er zijn heel veel brieven van haar bekend ook, want ze stond in contact met nogal wat tijdgenoten. Veel theologisch werk dus. Ook werk van fysica, geneeskunde, botanica. Mij interesseerde die poëzie omdat ik altijd het idee had van, wij horen graag jullie hart van dingen. Maar hoor mij ook wel graag wat zij zingt. Vergelijk het nog graag met de cantates van Bach. Iedereen hoort graag de cantates. Maar wij weten misschien te weinig wat er achter die kantaten steekt. Ik bedoel, de band tussen muziek en tekst.
Mm-hmm.
En idem voor Hildegard van Bingen. Die muziek heeft inderdaad iets hemels. Hè? Absoluut. En dat werkt troostvol, denk ik, bij veel mensen. Daar gaat een catharsis van uit. Men moet wel zich hoeden, vind ik, voor heel wat uitvoeringen van die liederen van Bing, voor een soort emo-benadering. Zo van, waarin men zichzelf als luisteraar centraal staat, maar niet de muziek van de componist in dat geval. Zelfs ook voor andere muziek. Hè. Dus met die vertaling wil ik eigenlijk de band weer aanhalen tussen muziek en... en tekst tussen toon en woord. Ja.
Ja.
En dus die 73 gezangen in de orde, of in die volgorde van een wetenschappelijke uitgave van Barbara Newman, ben ik dus een jaar of 5 geleden voor het eerst heb ik er één vertaald in hymne voor de Heilige Geest en nadien rustig aan verder gegaan. Dat is een heel klein onderdeel van haar werk, maar niet onbelangrijk, omdat dat ook heeft ook liturgisch gefunctioneerd. Hè? Want dat wordt dan vaak ook vergeten. Als je op een cd van Bingen beluistert, moeten we ons ook altijd voorstellen dat dat, zoals Gregoriaans, hè, dat haar muziek een liturgische functie had op de eerste plaats.
En dus een gebed is, hè?
Ah ja, want de eerste reeks gaat over de vader. Dus dat is ook de indeling van het boek. En de tweede gaat over moeder en zoon, heel merkwaardig. En de derde kleine cyclus gaat over de Heilige Geest. Ik vind het merkwaardig dat zij zelf eigenlijk al vanaf de eerste, in de oudste codex, Maria plaatst tussen de vader en de geest. Maria samen met de zoon. En dat thema, of dat heeft allemaal te maken met het thema zelf van het grondthema van haar werk, namelijk de menswording. Maria als de vrouw die Gods zoon heeft gedragen. En dat Maria als de totale andere Eva, met Adam en Eva, is er in die theologie de val van Adam. Heeft de menswording noodzakelijk gemaakt.
Mm-hmm.
Zij benadrukt ook in haar poëzie wel af en toe dat het Gods plan was, nog voor de Hof van Eden, van zijn zoon naar die wereld die hij had gecreëerd, naar die wereld te sturen.
Mm-hmm.
Maar dus, het zijn inderdaad gebeden, het zijn lofzangen. Ik citeer, dat staat op de binnenflap van het boek, ik citeer wat ik kort vertaald heb uit een brief van haar. En uit het levende licht hoorde ik een stem spreken over verscheidene soorten lof, zoals David het verwoordt in de psalm. Loof hem met hoorngeschal, loof hem met harp en lier, alles wat adem heeft, looft de Heer. Eigenlijk is dat haar programmaverklaring. Het was een brief aan de prelaten van de stad Mainz, niet zo heel ver van Bingen. En in die brief schrijft ze nogal wat over haar opvatting over muziek. Dus ik vond dat niet onbelangrijk om het even in het oog te laten vallen. Het loof, de lof van God, de lof van Jezus, de lof van de Geest, de lof van Maria. Later komen dan in het boek andere elementen. Engelen, martelaren, heiligen, met een zekere voorkeur voor Dizibodus en Rupert, die misschien voor ons wat minder bekend zijn, maar dat waren de twee patroonheiligen van de twee abdijen. De abdij Dizibodenberg, waar zij is ingetreden, en later heeft zij zelf op de Rupertsberg tussen Den Haag en de Rijn, dus in Bingen, een nieuwe stichting opgericht. En dan later nog één ander aan de overkant van de Rijn, bij Aibingen, nog altijd te vinden trouwens vandaag als communiteit. Maar dus die twee heiligen, patroonheiligen, dus En ook die Duitse heiligzons, die kennen Urstula met de duizend maagden verbonden met de stad Keulen. En daar heeft zij ook nog wel wat hymnen voor geschreven. Maar antifonen dus, hymnen, sequenties, het zijn dat soort die genres van muziek die ook door Benedictus en zijn regel werden voorgeschreven. Vandaar dus nog eens dat al die gezangen functioneerden binnen die mondiale gemeenschap van volgelingen van Benedictus ook.
Zegt u dan dat we Hildegard van Bingen niet mogen gebruiken en haar muziek niet mogen gebruiken als een soort van zelftherapie, maar altijd het moeten plaatsen in haar relatie met God?
Een soort emo-benadering van die muziek kan dat begrijpen. En dat kan dus zonder de relatie met zonder die religieuze dimensie kunnen mensen er iets aan hebben. Akkoord, maar mijn eerste impuls en mijn eerste argument om die gezangen te vertalen was precies mensen, luisteraars, lezers, zich te laten realiseren. Het zijn dus gebeden, ja. En wij moeten die muziek in de eerste plaats proberen te beleven als gebeden. Het is natuurlijk niet evident, hè, in een wereld als zoals wij die vandaag meemaken. Maar ik vond het eigenlijk bijna mijn plicht, ik kan ook zeggen een soort roeping, om die gedichten op muziek, om die een echte, een ware dimensie mee te geven via die vertaling. Muziek niet als therapie, of toch misschien spirituele therapie, als ik daar mag op parafraseren, dat wij ons goed realiseren dat het gaat over dat daar een diepte dimensie in steekt en een oproep om, inderdaad, het is een lofbetuiging, het is lof.
Het is niet op onszelf gericht, maar wel op God.
Nee, dat is het.
Het is interessant dat u dat duidelijk wil maken, want inderdaad, Hildegard van Bingen is nogal populair geworden in bepaalde stromingen, ook voor de heiligverklaring. Misschien is dat wel de reden waarom paus Benedictus de 16e toen heeft gezegd, ze is van ons. Wij wijzen van spreken, ze is katholiek.
Ja. Tegelijkertijd, men kan een lezer of een luisteraar van de muziek of de lezer van die versen, kan natuurlijk nooit dwingen, we kunnen de interpretatie niet opleggen. Maar wij moeten minstens, en dat was mijn bedoeling, minstens erop wijzen met die vertaling van, dat is haar, dat is de essentie van haar poëzie. Ja? We kunnen de cantates van Bach, om dat nog eens als parallel, er zijn ontzettend veel mensen die houden van die cantates van Bach, steeds opnieuw. Zonder eigenlijk misschien goed te beseffen wat daar achter steekt aan teksten. Ja. Puur muzikaal kan men die mensen het muzikale genot niet ontnemen. Ja. Maar het is altijd zinvoller om die band tussen tekst en muziek te kennen. Ja. Dat is ook de grote functie bijvoorbeeld van de oratoria of ik denk aan de Matthäus Passie, de Johannes Passie, die wordt niet zonder enige reden, vooral in de vasten en het einde van de vasten toe, uitgevoerd, wat eigenlijk al een slecht woord is voor een passie. Hè. Je voert dat niet zo uit. Hè. En alle groepen, bij ons is dit, doet Psalentes uit Leuven mooie inspanningen om in een gepast kader die tot dusver toch al een aantal liederen die zij op hun repertoire hebben, van Bingen met veel respect te brengen. Zo. Mm-hmm. Ja.
Wel, wij kijken er alvast naar uit om met dit boek Symfonia Gezangen, geschreven door Patrick Latteur en verschenen bij uitgeverij Halewijn, om Hildegard van Bingen beter te leren kennen, ook en haar manier van bidden. Misschien nog een laatste vraag, meneer Latteur. Als u er eentje zou mogen uitkiezen, of vraag ik nu iets helemaal onmogelijk, heeft u dan een favoriet?
Ik heb er een favoriet, onder andere, liever voor de Heilige Geest. Eigenlijk de allereerste die ik ooit vertaald heb voor een vriendenboek in meditaat van iemand. En ondertussen ook wel geretoucheerd. Maar ik had eigenlijk een kaartje klaarzitten tussen in het boek Als ik mag. Dat is een van de kortste. Het is een antifoon voor de maagd. En dat gaat precies over de menswording. Het is een korte... Het is maar 7 korte lijntjes.
Heel graag.
Ja. Dus antifoon voor de maagd. De Latijnse titel zo begint. Cum processit factura. Het werk van Gods vinger, gevormd naar Gods beeld, kwam ter wereld door menging van bloed, werd verbannen door Adams val. Maar in u, Maria, vonden de elementen hun vreugde. U moeten wij loven. De hemel ligt rood op, weergalmd van lofgezangen. Langer is het niet, maar op het einde, zo de synesthesie van kleur en klank, hè, rood en weergalmen. En de menging van bloed, dat wil zeggen, door de gemeenschap van Adam en Eva, en dan kwam de val. Maar dus het werk van Gods vinger waarmee het begon, dat is de mens, ja. Maar in Maria heeft de hele wereld, hebben alle elementen dan weer hun vreugde gevonden. De metaforen, de beelden van Hildegard van Bingen zijn echt die van een dichteres. Je leest het niet, die teksten lees je niet zomaar, ze vragen. Maar dat geldt voor alle religieuze teksten. Een inwerking laten bezinken, opnemen, om ze te overwegen en op die manier door te dringen tot waar zij moeten komen, hè? In hart en geest. Ja. Het was dus een heel kleine antifoon voor de maagd.
Ik dank u van ganser harte, meneer Latuur, voor niet alleen die mooie vertaling die we net hebben gehoord, maar het geeft zeker smaak om het boek te lezen en deze rijkdom van schoonheid die Hildegard van Bingen, de heilige Hildegard van Bingen, heeft geschonken aan de kerk en aan de wereld om die te ontdekken. Ik dank u voor dit interview en dan kijk ik er naar uit om elkaar misschien op een ander moment eens te treffen.
Dankjewel, met veel genoegen.
Dankjewel hoor, fijne dag nog. Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, bij de Leeswijzer. We zijn aangekomen aan de voorstelling van ons tweede boek en deze keer zullen wij een bijzonder literair genre ook kunnen voorstellen. We hadden dus al de dichten, symfoniekunst in het boek van de heer Patrick Latteur. Deze keer gaan we in gesprek met priester Philippe de Rijke. Hij is onder andere de hoofdverantwoordelijke voor uitgeverij Bethsaida. Als u de uitgeverij nog niet kent, dan loont het zeker de moeite om een bezoekje te brengen aan hun website en hun aanbod te bekijken. We gaan met hem in gesprek over wat Bethsaida is, waarvoor ze staat en waarom dat de uitgeverij werd opgericht. Maar we gaan zeker ook spreken over het stripboek dat gepubliceerd is, over het leven van de heilige pater Maximiliaan Kolbe. U weet, hij is geboren in Polen. Hij heeft een ongelooflijke apostolische ijver gekend in zijn leven, is uiteindelijk zelfs nog naar Japan gegaan, is zelf ook uitgever geweest van een heel belangrijk tijdschriftje in zijn tijd en is uiteindelijk gearresteerd door de nazi's en overleden in de hongerbunker in Auschwitz. En dat ten gevolge van het feit dat hij zijn leven heeft gegeven, letterlijk voor iemand die ter dood veroordeeld werd en die smeekte niet alleen voor zijn leven, maar ook voor zijn gezin. Pater Kolbe is zulk een uitzonderlijke figuur en in deze meimaand is het natuurlijk Maria-maand wel. Hij is een van die heiligen die zulk een grote liefde had voor onze lieve vrouw. We gaan luisteren naar het gesprek dat ik mocht hebben met priester Philippe de Rijke. En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria en van de Leeswijzer, ik heb ondertussen het grote genoegen om priester Philippe de Rijke aan de lijn te hebben, de hoofdverantwoordelijke van de uitgeverij van het boek dat wij vandaag aan u zullen voorstellen. Priester Philippe, van harte welkom in de Leeswijzer.
Dank u wel. Hallo, ik ben blij bij jullie te zijn.
Wij zijn heel blij om met u in gesprek te mogen gaan. Misschien is het goed om uzelf kort even voor te stellen aan onze luisteraars. En dan kunnen we het wat uitgebreider hebben over de uitgeverij waar u verantwoordelijk voor bent.
Ja, ik ben geboren in Antwerpen, ben er ook naar school geweest. Ben na de middelbare school naar Bisdom Den Bosch gegaan voor de priesteropleiding met een grotere groep Vlamingen die daar ook al zaten. Daar dan opgeleid, heb daar gewerkt in verschillende parochies. Daarna teruggegaan naar het seminarium om daar les te geven. En ik ben sinds anderhalf jaar, werkzaam in het aartsbisdom Mechelen-Brussel. En ik ga binnenkort, dat is over een paar weken, word ik pastoor in Merchtem, buurt van Afflichem en Grimbergen, die ook Merchtem, Mollem en Bollebeek. De drie dorpjes waar ik naartoe ga. Dus dat doe ik momenteel. En dus Bethsaida is opgericht in de tijd van dat ik in seminarie was. Mm-hmm. Dus nu een jaar of 10 geleden. Ja, eigenlijk omdat we met... Dus in zo'n seminarie heb je natuurlijk professoren bij elkaar en docenten en weet ik wat. En dat we dachten van kijk, het is toch... Eigenlijk is er wel een nood aan gewoon goede katholieke boeken. Omdat bij de grote commerciële uitgevers, waarvan sommigen wel katholiek zijn van oorsprong, maar die zeggen, ja, als daar geen winst op zit, dan hebben wij geen interesse. Het is met als gevolg dat een heel aantal zo gewone katholieke boeken hun weg niet meer vinden naar de markt.
Ja.
En ja, daarom dachten we, laat ons gewoon eens zelf proberen. En ze zijn begonnen met een aantal projecten rond Paus Johannes Paulus II. Dat was een tijd dat hij ook heilig verklaard werd en zo. En dus daar is mee begonnen. Ja, en vanaf dan is die een bal gaan rollen. En eigenlijk zijn we zelf een beetje verrast door het succes. Want het is toch wel een heel werk geworden. Maar we vinden dat wel echt heel leuk. Dus wat betreft de druk en zo, dat is allemaal professioneel. Hè? Dus de opmaakdruk en zo, dat is professioneel. Maar het eigenlijke uitgeverswerk, dat zijn eigenlijk allemaal vrijwilligers. Dus wij doen dat omdat we zeggen van kijk, wij willen die boodschap waar we in geloven, die willen wij mee verspreiden. En dat is dus heel mooi. Dat is een hele grote groep van mensen die, ja wat is dat, vertalingen maken, tekst invoeren, teksten nalezen, controleren, ontwerpen maken. Oh, zeg nog eens wat. De hele financiële administratie, want dat is ondertussen een hele grote pot geworden, echt, met btw-afdracht en weet ik wat, en internationale btw-regels. Dus dat is ook een hele eigen pot geworden. De verzending en de bestellingen, de contracten, want dat is natuurlijk ondertussen een heel archief. Dus zo, dat ligt allemaal bij verschillende mensen die dat ook gewoon vrijwillig doen, omdat we geloven in de boodschap. En dat is heel plezierig. Zo gewoon, laten we zeggen, wij bouwen samen aan iets. En als er dan een boek verschijnt, dat is altijd wel mooi. Hè? Dan zeg je van, kijk, er is weer iets. Ja, dat is Bethsaida. Bethsaida is dus de naam van een dorpje aan het meer van Galilea. Dus waar Jezus geleefd heeft, waar een aantal apostelen vandaan komen. Hè? Dus Petrus, Andreas, waarschijnlijk ook Filippus, Johannes. Die komen allemaal uit. Dus een grote groep van de apostelen komen uit Bethsaida. Nu, Bethsaida betekent, is een Aramees woord, hè? Dus de taal die men toen sprak. En het eerste deeltje Bet betekent huis. Dat zit ook in Bethlehem, weet je wel, dat is huis van brood. Bij Bethsaida is het huis. En dan, ja, Said zit ook in ons, wat we kennen, Poort Said, die stad. Dat betekent eigenlijk vis. Dus Bethsaida is het huis van vissers. Dus het was een vissersdorpje aan het meer van Galilea. Natuurlijk, het is voor ons ook, was het wel een symbolisch woord voor wat het seminarium in de tijd, hè, waar het opgericht is. Was ook het huis waar de vissers van mensen worden opgeleid. En we beschouwen dat toch ook als een zending van de uitgeverij, om in het spoor van Jezus en van zijn apostelen vissers van mensen te zijn. Dus vandaar daar is de naam vandaan gekomen.
Ja, ook heel duidelijk in jullie mooie logo en huis met een ichtus-teken erop. Dat verwijst daarnaar, veronderstel ik.
Ja, dus precies. Dus het logo is zo, is eigenlijk een gestileerde vorm van een vissershuisje zoals die in die tijd, dus 2000 jaar geleden, is een heel eenvoudig huisje. Dat is het logo. En dus inderdaad, boven de deur, dat hebben wij dan toegevoegd, is zo het vissymbool dat vanaf de vroegste tijd van het christendom een teken is van Jezus en een erkenningsteken van de christenen. En wat dat betreft hebben we ook al wel mooie verhalen die we terug horen van lezers. Zo hadden we een tijd geleden iemand, een leraar, die was op weg met een trein naar zijn werk, naar de school. En hij zegt, ik zat in een trein in de coupé en ik zag tegenover mij iemand zitten die een boek van Bethsaida aan het lezen was. Dus ik had zo'n zin om die aan te spreken. Omdat je natuurlijk weet, we hebben dan toch een gemeenschappelijke waarde, hè, en ons geloof dat we waarschijnlijk delen. Zo werkt dat oeroude symbool van de vis nog steeds.
Absoluut, absoluut. En het doet mij ook een beetje denken toch wel aan het feit dat het in deze tijd, in deze huidige cultuur, niet gemakkelijk is om daar een plaats in te nemen. En het symbool werd ook eigenlijk gebruikt om een beetje op een heel discrete manier te kunnen aangeven dat iemand een christen was. Hè?
Ja, precies. Dus was het herkenningsteken. En dus wat de vis betreft ook, omdat het Griekse woordje vis, dus ichthus, de eerste letters daarvan in het Grieks vormen een zinnetje. En dat zinnetje betekent Jezus Christus, Zoon van God, de Verlosser. Dus als je dat in het Grieks vertaalt, dat zinnetje, en je haalt dan van elk woord de eerste letter, dan maakt dat het woord ichthus vis. Dus daarom had het ook had het teken van de vis een bijzondere diepte. En is het ook het herkenningsteken geworden van de christenen.
Mm-hmm.
We hebben dat in die traditie willen we ons zetten.
En ik denk dat ook duidelijk is dat wanneer men Jezus Christus centraal stelt, zelfs ook in het logo, heel duidelijk al naar voren laat komen, dat het dan ook vrucht draagt en zelfs misschien nog meer vrucht dan dat men aanvankelijk had gedacht.
Dus wij zijn ervan overtuigd dat het christendom, Jezus Christus, een boodschap heeft voor alle tijden en waar ook onze tijd meer dan ooit nood aan heeft. En gewoon die onversneden boodschap van christendom, dat is wat we eigenlijk willen brengen. Omdat we denken van, kijk, dat is iets waar het hart van de mens naar hunkert. En dus dat willen we op verschillende manieren aan onze lezers brengen. Dus in de eerste plaats met boeken. Dat is het grootste deel van onze activiteit zijn gewoon boeken. Hè. Maar daarnaast hebben we ook, op de boeken komen we dadelijk nog terug. Naast de boeken hebben we ook films. Het aanbod is beperkter, want dat is veel complexer om in de productie en in de rechten en zo. Dus we hebben ook een aantal films, waaronder bijvoorbeeld die bekende reeks van Bishop Barron, Catholicism, mm-hmm. waarin hij op een hele unieke manier het geloof verklaart in zo'n dvd-reeks. Een film over, nu recent, over Fatima, het laatste mysterie. Die is gemaakt naar aanleiding van 100 jaar Fatima, 1917-2017. En focust op de ontwikkelingen, in de politieke ontwikkelingen in de loop van de 20e eeuw. En tonen hoe de boodschap van Fatima daar als een rode draad doorheen loopt. Onze lieve vrouw, aan het begin van die 20e eeuw heeft gezegd van kijk, als u niet bekeert, de rozenkrans gaat bidden, u toewijdt om een onbevlekt hart, ja, dan komen er problemen. En die problemen zijn er ook gekomen. Nog maar een paar maanden na de boodschap in Fatima. Het was de Russische revolutie die toch voor miljoenen doden heeft gezorgd en eigenlijk de loop van de 20e eeuw, de 21e eeuw mee heeft bepaald, hè, nog steeds. En dus die film, die geeft ook met de data, en als je dat dan zo ziet, dat is heel indrukwekkend, met de data erbij, dat je kunt zien hoe ons lieve vrouw ingrijpt in de geschiedenis van de wereld. En tot wat heel bekend was in de jaren 80, de aanslag op paus Johannes Paulus II, dat de paus wordt doodgeschoten, dat iedereen denkt, eigenlijk medisch gezien had hij dood moeten zijn waar hij getroffen is, maar dus hij overleeft dat. En laat dan de kogel plaatsen in de kroon van onze lieve vrouw van Fatima. Ja. En zegt van, één hand heeft geprobeerd mij te doden, maar een andere hand heeft die kogel geleid en heeft gemaakt dat hij het overleefd heeft. Mm-hmm. Maar dat is maar één greep uit zo'n hele geschiedenis die in die dvd wordt gepresenteerd. Ook de heilige levens, bijvoorbeeld.
Wat me nu ook opvalt, dat is zo, we zijn in de meimaand en dan kan het ook niet anders dat we het even hebben over onze lieve vrouw. Welke rol neemt Maria in uw leven, ook in de uitgeverij? Vindt u het belangrijk om Maria te leren kennen en waarom vindt u dat nu eigenlijk belangrijk om dat te doen?
Ja, wij weten, Maria is onze moeder. En als Maria ergens is, als we haar toelaten, ja, dan gaat zij als een moeder aan de slag. En dan zorgt zij dat het huis opgeruimd geraakt. En dat daar licht binnenkomt. En dat de ramen schoongemaakt zijn. En dat het daar gezellig is en thuis.
Ja.
En zo is Maria een moeder. En dat doet ze in een uitgeverij, in een school, op het werk, in ons eigen leven, in ons hart. Op de radio, dat is het mooie. En ja, daarom is Maria zo belangrijk. Zij is een moeder die leven geeft. En zoals dat is wat een moeder doet. Zij geeft leven. Maria geeft ook, zij is de nieuwe Eva. Zij geeft dat leven aan de ziel. Zij is diegene die ervoor zorgt dat het leven dat Jezus is, ja, bij ons kan binnenkomen. En dat gebeurt op een hele menselijke manier door een moeder. En daarom is Maria zo belangrijk. En ze herhaalt het zelf voortdurend. Hè. Ze roept ons op om te bidden, om de rozenkrans te bidden, om ons toe te wijden aan haar onbevlekt hart. Dat zijn de manieren waarop we ons hart openstellen, dat zij binnen kan komen. En als we haar toelaten, dan wordt ons leven anders. En dat is wat die dvd, we hebben er ook boeken over, wat die duidelijk maken. Daar zie je dan gewoon op een rijtje staan, hoe de loop van de geschiedenis, van de wereldgeschiedenis, maar ook van het hart van mensen, verandert als we Maria toelaten. Als we haar, als een moeder, haar gang laten gaan. Dus daarom is het mooi dat het nu mijn maand is, dat we even over haar kunnen praten.
Inderdaad. En ik kan het ook enkel maar beamen. Hier bij Radio Maria hebben we daar ook ervaring mee. We werken ook onder haar mantel. En dat mogen wij ook merken. De Heilige Maagd Maria is de ideale brug om het te hebben over het boek dat wij vandaag willen voorstellen. Namelijk een stripboek. Het is de eerste keer dat er een strip wordt voorgesteld in de Leeswijzer. Maar ook dat is een literair genre dat zeker met recht en reden zijn plaats heeft in het grote aanbod van literatuur dat er bestaat. En deze keer stellen we dus een stripboek voor dat handelt over het leven van iemand die Maria bijzonder, bijzonder heeft bemind in zijn leven, samen natuurlijk met Jezus Christus, en dat is de heilige pater Maximiliaan Kolbe. Priester Philippe, kunt u misschien iets meer vertellen over zijn leven? En waarom we over deze pater, die uit Polen afkomstig was, nu een stripboek hebben, waarom dat zijn levensverhaal belangrijk is voor deze tijd?
Aha, maar ik kan natuurlijk niet alles vertellen. Want anders gaan jullie de strip niet meer kopen. Pater Kolbe, ja, het is jammer genoeg van een hele grote actualiteit. En dat hebben we niet kunnen voorzien toen we begonnen met dit project. Maar ja, het thema van de oorlog is jammer genoeg weer heel actueel. Dus Pater Kolbe, wat het stripverhaal duidelijk maakt, en dat horen we terug ook van de mensen die het lezen. Kijk, we kennen Pater Kolbe als de man die zich in 1941 heeft aangeboden om in de hongerbunker van Auschwitz te sterven in de plaats van een vader van een jong gezin. Dus wat er was gebeurd, er was uit Auschwitz waren de gevangenen ontsnapt en dan namen de nazi's represailles. Men deed dat om ontsnappingen te voorkomen. Uit de groep die niet ontsnapt was, werden er gewoon willekeurig mensen genomen om te sterven. En dus vanuit die bunker waar een ontsnapping uit geweest was, werden een tiental mensen aangeduid, waaronder, en dus een van de slachtoffers begint te huilen en zegt van ja, mijn gezin, heeft dat een gezin met jonge kinderen nog. En dan staat er dus een van zijn medegevangenen, treedt naar voren en zegt tegen die kapitein van de nazi's, laat mij zijn plaats innemen. En dat is Pater Kolbe. En dus na een tweetal weken sterft hij in die hongerbunker als laatste van de groep. In feite hij is dus gedood, omdat het duurde zo lang dat ze hem gedood hebben met een injectie. Nu, dat is zoals we Pater Kolbe kennen. Dat is ook heel indrukwekkend. Dus ik ben een paar jaar geleden in Auschwitz geweest met onze bisschop en nog een professor. Ja, die bunker is er nog. Dus men heeft geprobeerd in de oorlog om alle herinneringen aan Kolbe uit te wissen. Dus er was geen teken merkbaar. En ook ja, de communisten dan daarna, die het in Polen voor het zeggen hadden na de oorlog, hebben ook geprobeerd om alle religieuze herinneringen uit te wissen. Maar natuurlijk in de herinnering van de mensen daar, men wist welke bunker het was. En dus toen paus Johannes Paulus II in de jaren 80... op bezoek ging aan zijn vaderland, Polen, en ook naar Auschwitz ging, heeft hij dus gezegd, ik wil weten welke cel het is. Het is zo de laatste in de gang. En daar heeft hij dan een paaskaars geschonken. Dus die staat er nu nog steeds als een teken van het licht van Christus, dat zelfs schijnt in die duisternis van de dodencel. Nu, dit is wat we over het algemeen weten van Pater Kolbe. Maar aan die Pater Kolbe, aan die laatste weken van zijn martelaarschap, ja, gaat nog een heel leven vooraf. En dat is wat eigenlijk de meeste mensen niet weten. Ik wist dat ook niet. Maar dat wordt heel duidelijk in dit boek. Dus dit is een man van een uitzonderlijke apostolische activiteit geweest. Hij is geboren in Polen, hè. Wordt dan Franciscaan, gaat studeren in Rome, keert dan terug om professor te worden op het seminarie. Ja, en richt dan, en daar focust het boek ook op, richt dan een beweging op, die nog steeds heel bekend is in Polen, de Ridderschap van de Onbevlekte. En daar zijn we opnieuw bij Onze Lieve Vrouw. Hè?
Ja.
En dus hij begint dan een boekje uit te geven, of een tijdschrift, enorm populair. En gaat sticht een soort een seminarie en dan een soort dorp, wat nog steeds bestaat, Niepokalanov, waar we ten andere een paar jaar geleden een prijs, dus die hebben een religieus filmfestival en daar hebben we een paar jaar geleden een prijs bij gewonnen. En dus dan daarna is Kolbe naar Japan gegaan nog, om daar te missioneren. En dus toen hij dan teruggekomen is tegen het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, kort daarna is hij dan opgepakt en gestorven. Nu het boek geeft het leven van Pater Kolbe. Maar daarin, het wordt verteld in terugblik. Dus dat betekent, het is natuurlijk een beetje somber, maar dus het boek begint in de dodencel, zo de laatste week van Pater Kolbe, en dus het verhaal wordt dan verteld in terugblik. Dus de twee van de gevangenen zitten in de cel, Kolbe en de medegevangenen, en hij vertelt dus zijn levensverhaal aan die medegevangenen. En dat is de lijn in het boek. Dus het begint in de cel en dan telkens gaat het terug in flitsen. Nu, daarbij wordt er ook ingegaan eigenlijk op twee geschiedenissen die een beetje die niet met, direct met het leven van Pater Kolbe te maken hebben. Namelijk de geschiedenis van de wonderdadige medaille uit Rudbak. Dus de verschijningen aan Catharina Labouré, dat Onze Lieve Vrouw zegt van laat een medaille maken. Dus dat wordt kort verteld. En daarbij, daaraan gekoppeld ook, ja, een van, want natuurlijk de wonderen van de wonderdadige medaille, daar kun je een bibliotheek mee vullen. Maar men focust op één heel prominent bekeringsverhaal van een man uit Parijs, Joodse gelovige, maar eigenlijk dan zeg je, van alle geloof weggedreven, dus praktisch atheïstisch, die op bezoek gaat bij vrienden in Rome. We zijn dan in de 19e eeuw. Hè. En die ontmoet daar iemand die katholiek is geworden. En dus hij maakt die belachelijk. Ja, het is bom. Hij zegt dat is flauwekul en dit en dat. En dus die vriend die zegt, ik ga met jou een weddingschap aan. Je doet, als het dan toch allemaal flauwekul is, dat geloof. Wel, beloof me dat je vanaf nu de wonderdadige medaille aan een kettingje om hun hals gaat dragen. En dat je elke morgen en elke avond het gebed van Sint-Bernardus zult bidden. Dus je denkt, oh, hoe de kunst maakt Maria het memorare, zo gezegd. Dus de medaille en een kettingje. En elke morgen en elke avond gaat dat gebed bidden. Als het toch allemaal flauwekul is, wat maakt het dan uit? Dus goed, Ratisbon, hij doet dat. Ja, en kort daarop wordt hij letterlijk door de genade krijgt en een genadeslag. Hij krijgt een verschijning van Onze Lieve Vrouw, bekeert zich, wordt priester enzovoort. Dat is een... Maar dus dit bekeringsverhaal van Alphonse Ratisbon, Kolbe als jonge seminarist hoort dat tijdens een preek. En dat maakt op hem een geweldige indruk. En dat is voor hem dan de reden om zijn eigen leven helemaal toe te wijden aan Onze Lieve Vrouw. En om dus ook dan daarna die ridderschap van de onbevlekte op te richten. Dus dat is een beetje de structuur van het boek. Het is het leven van Kolbe in telkens in terugblik. En met dan daarbij dus eigenlijk twee verhalen, geschiedenissen die ingelast worden rond de wonderdadige medaille. En dan dus een van de grote wonderen van de medaille, de bekering van Alphonse Ratisbon. Dat staat allemaal in dat boek. Het is mooi getekend. Het is van oorsprong een Frans boek. Dus het genre stripverhaal, dat is eigenlijk iets dat is Belgisch en ook wat Frans. Dus in zo'n Nederland en Duitsland en zo kent men dat eigenlijk minder. En dus dit boek is door een uitgeverij in Frankrijk die verschillende religieuze en historische stripverhalen hebben. En die hebben dus die tekenaars en scenaristen aangetrokken. En wij hebben dit dan vertaald en beschikbaar gesteld in het Nederlands.
Wel, het nodigt alleszins al helemaal uit en maakt helemaal nieuwsgierig trouwens om het stripverhaal te lezen. De liefde van de heilige pater Maximiaan Kolbe voor Maria was ook zo groot dat hij haar naam heeft toegevoegd aan de zijne. En als ik me niet vergis, had hij ook altijd van die wonderdadige medailletjes bij. Hij noemde dat de mijnen van Maria.
Ja, precies, ja. Net zoals moeder Teresa trouwens, hè?
Ja.
Dus die had die ook altijd bij, had ze ook op de sari. Dus dat verwaand dat zij de zusters dragen. En die deelden ze ook voortdurend uit. En dus we horen nog steeds van de wonderen van de wonderdadige medaille, ook in oorlogssituaties en zo. Dus ik kan alleen maar aanbevelen aan de luisteraars om, ja, om die ook te gaan dragen met het geloof. Want het gaat er niet om een stukje metaal te dragen. Hè, maar dat is natuurlijk een fysieke uitdrukking, dat we kinderen zijn van Maria, dat we ons onder haar bescherming plaatsen. En als we dat doen, dan zorgt zij voor ons.
Ja, misschien nog een vraag, priester Philippe. Het feit dat het gaat over een thema dat toch niet eenvoudig is, de Holocaust, het concentratiekamp en dergelijke meer, want daar begint het stripboek ook natuurlijk mee, in de gruwelijkheid en de grauwheid van die realiteit die er toen was. Tot welke leeftijdscategorie wordt dit boek eigenlijk gericht? Vanaf welke leeftijd kan een kind dit, of een jongere dit zelfstandig lezen, uiteraard ook een volwassene, En wanneer is het aangeraden om misschien als ouder er zelf ook nog iets rond te vertellen en eventueel te begeleiden?
Ja, dat is een heel goed punt. Dus kijk, het boek is wel, moet ik zeggen, het thema is heel hard en gruwelijk, hè, het concentratiekamp. Nu, de tekeningen zijn wel sereen. Dus er staan nergens gruwelijke prenten in of zo. Dat willen we ook niet. Maar natuurlijk, ja, je ziet wel af en toe zo eens een nazi zo een kwaad gezicht trekken, weet je wel. En, dus dat wel, maar het is nu niet... Het is geen boek dat gruwelijk is om te zien. Want het thema is natuurlijk wel zwaar. Ja, ik denk het hangt een beetje vanaf van de familie tot familie. Dus waar kinderen al mee vertrouwd zijn via school of anderszins. Dus ik denk zeker dat het bij jongere kinderen wel aangewezen is dat de ouders het eerst zelf is lezen.
Ja.
En is meekijken. Maar ja, van de andere kant moeten we wel zeggen, als je nog maar naar het nieuws kijkt, wat je al binnenkrijgt, ja... Dat is veel gruwelijker dan dit boek. En uiteindelijk wil het natuurlijk een boodschap van hoop geven. Hè? Dat het dat zelfs, zoals de paus met die paaskaars, dat in de duisternis van de hongerbunker het licht van Christus kan stralen en kan overwinnen. Want dat is de boodschap van de christelijke martelaars. Ja, zij zijn, laten we zeggen, materieel gezien, zijn zij de verliezers, want ze verliezen hun leven. Maar geestelijk gezien zijn zij de overwinnaars. Want zij overwinnen in het eeuwige leven. En dat is ook vandaag de boodschap waar we in geloven. Van wij willen niet toegeven aan zo'n strijd die gevoerd wordt met agressie en met wapens. Onze wapens zijn die van de liefde en van het geloof
ja.
En van de hoop. En daar staan wij voor. En daar willen we ons aan geven.
Ja. Het zal toch tot nadenken uitnodigen, denk ik, dat stripboek. En het is ook heel duidelijk dat het zowel voor jongeren als voor iets minder jong publiek kan bedoeld zijn om ook in deze tijd enerzijds dat heilige verhaal te leren kennen, een voorbeeld van Jezus te volgen. Maar denkt u ook dat het belangrijk is om de herinnering aan wat er is gebeurd levend te houden, zeker in het kader van vandaag, waarin dat blijkt dat we nog steeds niet de juiste lessen hebben geleerd uit het verleden.
Ja, licht, hè. Wat u zegt is natuurlijk waar. Nu, dus wat u zegt, we hebben het stripboek over Pater Kolbe, maar van mensen die zeggen van ja, dat toch liever niet, hebben we er ook twee, hè, opeenvolgend over Paus Johannes Paulus II. En ik denk, als u het niet verder vertelt, dan vertel ik u ook wel een geheimpje. Dus we zijn momenteel bezig met het stripverhaal over het leven van Theresia van Lisieux. En dan daarna staat er een op stapel over haar ouders. Ja, dan moeten we maar even op de website volgen wanneer die komen, want die zijn nog in productie.
Dus dat is een uitstekende uitnodiging om te zeggen aan onze luisteraars dat als zij dit stripboek willen bekomen, dan kan u ook meer informatie en de mogelijkheid om online te bestellen terugvinden op Betsaida, dat is betsaida.org. En het is mogelijk om met de uitgeverij contact op te nemen door een e-mailtje te sturen naar info@betsaida.org. U kan ook het telefoonnummer terugvinden op de website of uiteraard met ons contact opnemen. Dan helpen we u ook graag nog even verder. Priester Philippe, ik ben heel dankbaar voor dit gesprek en de mogelijkheid die we gehad hebben om Pater Kolbe, maar eigenlijk toch ook onze lieve vrouw, even in het licht te plaatsen en de mensen de mogelijkheid te geven om jullie uitgeverij beter te leren kennen.
Dank aan jullie en ook nog eens proficiat met jullie jubileum. En veel zegen over jullie mooie werk.
Dank je wel, priester Philippe. En ook veel zegen voor jullie in het verder zetten van dit mooie apostolaat. En ik denk, ja, we zitten alle twee onder de mantel van Maria. Dus daarin vinden we ook een broederlijkheid in het delen van dezelfde opdracht om de blijde boodschap te verkondigen.
Zeker, heel graag. Tot ziens.
Tot ziens. Zo zijn we dus aan het einde gekomen van deze aflevering van De Leeswijzer. Graag verwijs ik u naar onze website. Ga gerust een kijkje nemen. Daar kan u meer informatie vinden over uitgeverij Betsaida. Als u de website wil bezoeken, ook uitgeverij Halewijn natuurlijk. En hun aanbod is ook te vinden op het internet. Zo hopen we dat we u voor de komende tijd opnieuw wat literatuur hebben kunnen aanraden. En dan dank ik u van ganser harte dat u heeft geluisterd naar de Leeswijzer. Wij blijven zoeken naar recente publicaties om ze aan u voor te stellen. Graag tot een volgende keer en een zeer fijne dag gewenst.